Pieter, mag ik jou naar voren vragen? Had jij een bidder geregeld? Ja, kijk, heel goed. Ik vind het altijd fijn om als een spreker gaat spreken, om dat ook nog aan de Heer op te dragen.
Dankjewel, Heer, voor deze dienst. Dankjewel dat we zojuist mochten nadenken over wie u voor ons bent. En als de microfoon dan rondgaat, Heer, dan horen we van alles wat ons hart verwarmt. En de preek zal dat verder uitbouwen, denk ik. Ik wil bidden voor Pieter. Hij heeft een toespraak voorbereid. En het is altijd fijn om hem te horen spreken over u, Heer. Zijn hart loopt over van u en dat is fantastisch om te horen. Wilt u hem helpen door uw Heilige Geest om woorden van u te spreken? En wilt u ons helpen om de boodschap te aanvaarden en uit te werken in ons leven? Amen.
Amen. Ja, hele goede morgen. Vandaag gaan we weer verder met de serie Schattoespraak uit het boek Matteüs. Ze zullen dadelijk ook een stukje uit Matteüs gaan lezen. En de vraag waar we vandaag over na willen denken, die is ook al gesteld in de zaal. Van wie is Jezus? Wie is Jezus voor jou? En Jezus, hij is in gesprek met Petrus en zijn vrienden, met zijn leerlingen. En dan vraagt hij eigenlijk, wat zeggen de mensen, of wie zeggen de mensen dat de mensen zoon is? Zij vraagt eigenlijk, wie zeggen eigenlijk de mensen dat ik ben? Wie ben ik volgens hen? En dan zeggen de mensen, sommigen zeggen dat hij Johannes de Doper is. En anderen zeggen weer dat hij Elia of Jeremia is of een andere profeet uit het Oude Testament. Dus vroeger, 2000 jaar geleden, waren er al heel veel verschillende meningen over wie is die Jezus nou? En ik dacht, ja, wat ga ik daarmee doen? En ik heb diezelfde vraag ook gesteld aan een aantal mensen in mijn omgeving. Het mooie is, één van die mensen zit hier in de zaal. Jullie mogen zelf straks ontdekken wie dat is. Dus ik heb die vraag gesteld en die mensen zijn eigenlijk niet gewend naar een kerk te gaan. Van wie is Jezus nou? Vertel nou eens in jouw woorden wie dat is. En we willen eerst even naar dat filmpje kijken.
Jezus is voor mij dat alles verbonden is met elkaar, over de hele wereld. Alle mensen, de natuur, het water, de zee, de oceanen, maar ook de bergen, alle planten. Alles is verbonden aan elkaar. Als er ergens op de wereld iets verandert, dan heeft dat invloed op alles. Ja, voor mij zou dat Jezus zijn. Die heeft daar ook invloed op.
Hoewel de meerderheid van de wetenschappers aanneemt dat Jezus echt heeft bestaan, zegt dat niets over de waarheid.
Rond het jaar 33 kreeg Paulus een visioen waarin God hem vertelde over zijn zoon, een verhaal dat volledig verschilt van wat we nu kennen. Ook de vroege katholieke kerk deelde de opvatting dat Jezus een goddelijke geest was. Rond het jaar 70 verscheen het eerste anonieme literaire werk over Jezus, dat tegenwoordig bekend staat als het Evangelie van Marcus. Het was geen historisch werk, maar een allegorisch, symbolisch verhaal over het goede nieuws waarin Jezus werd omschreven als een menselijke persoon.
De aanhangers van het arianisme waren altijd fel gekant tegen de zuiver mythologische voorstelling van Jezus.
Pas in het jaar 451 werd de dualiteit van Jezus als goddelijke geest en als menselijk persoon door de katholieke kerk erkend.
Wie is Jezus? Vroeg je mij. Nou, ik denk dat het meest algemene antwoord is, Jezus is de Zoon van God en hij is gestorven voor onze zonde aan het kruis. Maar voor mij persoonlijk denk ik eerder dat Jezus een hele wijze man is en dat hij iedereen inspireerde en nog steeds inspireert om goed te doen. Dus ik zou het willen vangen onder Jezus is liefde en ja, dat is eigenlijk niets dan goeds en moois. Daarom is het soms ook wel heel pijnlijk dat zijn naam vaak verkeerd wordt genoemd, om dingen die niks met liefde te maken hebben voor elkaar te krijgen. Maar goed, als ik het samenvat, dan zou ik zeggen dat Jezus een hele wijze en goede man is, die 2000 jaar later ons nog steeds inspireert om de goede keuzes te maken.
Ja, dat is over het filmpje. Het is natuurlijk heel leuk om te zien dat er allerlei verschillende meningen zijn van wie is hij nu. En daar willen we vandaag ook over nadenken. En we gaan dadelijk een stukje uit de Bijbel lezen. En nadat Jezus heeft gevraagd van wie zeggen de mensen dat ik ben, dan wordt hij heel persoonlijk en dan vraagt hij, maar wie denkt u dat ik ben? Dus niet wat zeggen allerlei mensen erover, wat zegt misschien de kerk erover, of wat zegt jouw ouders erover, maar heel persoonlijk, wie zeg jij dat ik ben? En over deze vraag willen we gaan nadenken. En wat voor antwoord geven op die vraag, dat heeft enorm veel impact op hoe wij ons leven leven. En ik wil met jullie eerst het stukje uit Matteüs lezen. Ik wil eigenlijk het hele verhaal lezen. En dan gaan we verder met de toespraak. En ik wil met jullie lezen uit Matteüs 16. En achterop de beamer kun je daar ook meelezen. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Zij zeiden, sommige Johannes de Doper, en andere Elia, en weer andere Jeremia of een van de profeten. Hij zei tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet openbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En ik zeg u ook dat u Petrus bent en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven en wat u bindt op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn en wat u ontbindt op aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat hij Jezus de Christus was. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden. Van de kant van de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. En Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. Hij zei, God zij u genadig, heren, dit zal beslist niet gebeuren. Maar hij keerde zich om en zei tegen Petrus, ga weg achter mij, Satan. U bent een struikelblok voor mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van mensen. Toen zei Jezus tegen zijn discipelen, als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen en zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie het leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Want wat baat het een mens als hij de hele wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met zijn engelen en dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. Vooruit. Ja, een bijzonder verhaal. En ik wil met jullie naar een aantal momenten in dat verhaal gaan kijken. En als eerste, Petrus die geeft dat antwoord op die vraag van Jezus. Wie ben ik? Of wie is Jezus? En Jezus reageert er op een best wel bijzondere manier op. Jezus zegt namelijk, zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed heb u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader in de hemel. En Petrus heeft het antwoord op deze vraag dus niet bij vlees en bloed vandaan gehaald. Dus hij heeft het niet bij andere mensen vandaan gehaald. Er zit eigenlijk niet echt een intellectuele of menselijke wijsheid in zijn antwoord. Het is de Vader in de hemel die Petrus dat antwoord heeft geopenbaard. En het antwoord op de vraag wie is Jezus is eigenlijk niet een opsomming van allerlei feiten, wat Jezus heeft gedaan of wat voor eigenschappen die hij heeft. En natuurlijk, dat is heel goed om te weten. Het is goed om te weten, wat heeft Jezus allemaal gedaan? Hoe reageerde hij op zaken? Wat heeft hij allemaal verteld? Maar het echte diepere antwoord op wie is Jezus, is niet puur een antwoord van kennis of intellectualiteit. Want ook de Satan weet heel veel over Jezus. Een paar hoofdstukken terug, ook in Matteüs, zegt de Satan tot tweemaal toe, als u Gods zoon bent. Als u Gods zoon bent. Dus die Satan die weet ook, Jezus is Gods zoon. En dan wat doet die Satan nog meer? Hij citeert dan een vers uit, een stukje tekst uit het Oude Testament. En dan zegt hij iets in de trant van, als u uzelf naar beneden werpt, dan zullen de engelen u opvangen. Die Satan had dus ook veel kennis over Jezus en ook over die Bijbel. Nee, menselijke kennis en feiten kunnen nooit een volledig antwoord geven op die vraag, wie is Jezus? En het antwoord dat Petrus geeft is door God de Vader aan hem geopenbaard. Het is een antwoord echt uit het diepst van zijn ziel. En ik wil naar het tweede moment kijken. En het tweede moment vind je eigenlijk helemaal aan het einde van dit verhaal. En daar lezen we best wel confronterende en prikkelende woorden van Jezus. Petrus hoorde namelijk daar het volgende. Als iemand achter mij aan wil komen, die moet zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. En dan nog best wel een pittige tekst. Wie zijn leven zal willen behouden, die zal het juist verliezen. En een derde tekst, of derde uitspraak die Jezus doet. Wat baat het de mens als hij de hele wereld wint, maar toch schade leidt aan zijn ziel, schade leidt aan zijn, aan zichzelf. En dit zijn best wel heftige uitspraken als we die zo zien. En wat moest Petrus nu doen? Ik ga twee puntjes eruit lichten. Ten eerste, hij moest zichzelf verloochenen. Maar wat betekent eigenlijk verloochenen? Is misschien wel een oud woord wat we niet zo heel vaak gebruiken. En misschien is wel de beste uitleg, is eigenlijk je rechten opgeven. Dus dat je je eigen rechten opgeeft. En in het Grieks, ik spreek geen Grieks, maar ik heb het naast te kijken. Dan heb je het woord verloochenen, kan op twee verschillende manieren eigenlijk voorkomen. Soms met een voorvoegsel en soms zonder een voorvoegsel. En als het met een voorvoegsel staat, dan heeft het een veel sterkere vorm. Dan heeft het eigenlijk een betekenis van totaal jezelf verloochenen. En in die tekst, in het verhaal die Jezus daar uitspreekt, gebruikt hij die sterkere vorm. En dat wil dus zeggen dat je je totaal moet verloochenen. Dus als jij Jezus wil volgen, dan moet je eigenlijk totaal je eigen rechten opgeven. En dan het tweede puntje, het kruis opnemen. Dat is ook wel eigenlijk een bijzondere uitspraak eigenlijk. Wat betekent nu eigenlijk het kruis opnemen? Een kruis is eigenlijk een ding waaraan je sterft. In de tijd dat Jezus deze woorden sprak, was kruisiging eigenlijk een van de extreemste vormen van de doodstraf. Het kruis is eigenlijk iets, een plaats waar je je eigen leven aflegt of minder wordt en uiteindelijk eindigt. En toen Jezus zelf naar het kruis ging, toen zei hij eigenlijk over zijn eigen leven, niemand neemt mijn leven. Ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en weer op te nemen. Dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen. En eigenlijk waar we hier nu over na aan denken zijn, geldt het eigenlijk ook voor ons. Wij kunnen eigenlijk vrijwillig kiezen om of ons leven over te geven, of eigenlijk ons leven voor onszelf te houden. Het is niet een dwang van God of van Jezus. Nee, daar kunnen we zelf een keuze in maken. En je kruis opnemen is eigenlijk de bereidheid om de schaamte en het lijden te verdragen en om je eigen verlangens en wensen minder te laten worden. En in de Bijbel, waar we dat verhaal hebben gelezen, dat staat ook op meerdere plaatsen. En op één van die plaatsen, waar ook dit verhaal staat, staat nog een heel klein, piepklein woordje erbij. En dat staat niet in het verhaal wat wij hebben gelezen, maar dat heeft Jezus wel uitgesproken. En dat woordje staat dagelijks. Dus het kruis opnemen, jezelf minder rijk laten worden, is niet iets wat we eenmalig doen, of wat we af en toe doen, of wanneer we er zin in hebben. Nee, dat is het dagelijks. Dagelijks vraagt Jezus ons om ons kruis op te nemen. En dan wil ik eigenlijk naar het eigenlijk meest verrassende, bijzondere van dit verhaal kijken. En aan het begin zegt Petrus, ja, wordt hij eigenlijk nog geprezen op het antwoord van wie is Jezus? Dat is eigenlijk het perfecte antwoord. Maar even later zegt Jezus tegen diezelfde Petrus het volgende. Ga weg achter mij, Satan. Want u bent een struikelblok voor mij. Want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van mensen. En dit is best wel heftig, dat Petrus die woorden van Jezus hoort. Ga weg achter mij, Satan. Maar wat was er nu eigenlijk gebeurd? Hier vlak voorafgaande vertelde Jezus dat hij voor de eerste keer moest gaan lijden en gaan sterven. En wat doet Petrus dan? Hij bestraft Jezus en zegt, God zij u genadig, dit zal beslist niet gebeuren. En die woorden die Petrus hier sprak, dat waren geen woorden in overeenstemming met het plan van God. Misschien wel van onszelf of van hem, maar niet van God. En Petrus, even voor de duidelijkheid, die was niet bezeten van een demon, maar hij sprak wel de woorden in overeenstemming met de woorden van Satan. En hoe kwam Petrus eigenlijk bij deze gedachte? In die tijd dat Petrus leefde, was eigenlijk de verwachting al honderden jaren lang dat er een persoon zou komen, een Messias zou komen, die in glorie en majesteit zou komen. Hij zou hun verlossen van de Romeinen. Dus dat Petrus eigenlijk deze woorden spreekt, is eigenlijk ook aan de ene kant wel heel logisch. Want iemand die jou komt verlossen, dat moet eigenlijk een sterke man zijn. En niet iemand die gaat sterven en gaat lijden. Maar, wat heel belangrijk is, die woorden die Petrus daar sprak, dat waren woorden van vlees en bloed. Door mensen bedacht. Het waren geen woorden in overeenstemming met de Vader in de hemel. En door dus tegen dat kruis in te gaan, werd Petrus eigenlijk een struikelblok voor de Messias. Voor het doel wat hij hier had op aarde. En dan, om het weer meer naar ons toe te trekken. Het antwoord wat jij en ik geven op die vraag, wie is Jezus, is eigenlijk alles bepalend van hoe ons leven eruit ziet. Welke keuzes we maken, wat we wel doen en wat we niet doen. En Jezus is altijd degene die altijd de dingen doet die God bedenkt. En hoe zit dat dan met ons, met jou en met mij? Als Petrus al, die dicht bij Jezus heeft gewandeld, als soms de dingen bedenkt die van mensen zijn en die niet van God zijn, kunnen dan misschien ook in ons leven bepaalde gedachten zijn of bepaalde dingen zijn die niet van God komen, maar die van mensen komen. En ik weet niet welke gedachten jij allemaal hebt over jezelf, maar de persoon die het allermeeste invloed heeft op jouzelf, is dat ben jij. Want wij spreken heel de dag door woorden en gedachten tegen onszelf. En daarom is het soms goed om na te gaan welke gedachten en welke woorden spreken we nu tegen onszelf. En zijn het dan die gedachten die God over ons heeft? Of zijn dat mijn eigen gedachten? Of misschien zijn het wel, net zoals bij Petrus, gedachten die overeenkomen met de gedachten die Satan heeft. En onszelf aanklagen is nooit iets van wat van God komt. Want God klaagt ons namelijk nooit aan. Die heeft altijd, wil die het beste aan ons geven. En hoe kijk jij tegen jezelf aan? Als je diep in je hart kijkt, vind jij jezelf goed genoeg? Of moet het altijd beter en hoger? En is het nooit genoeg? En dan ook die vraag van, hoe vind jij jezelf eigenlijk wel kostbaar? Vind je je eigenlijk wel waardevol? Of denk je van, ik doe er eigenlijk niet zoveel heel veel toe? Of denk je dat misschien God juist meer van je gaat houden als je heel veel goede dingen doet, als je mooie, misschien christelijke dingen doet of mensen gaat helpen? Gaat God dan een keer meer van je houden? Of als je juist misschien fouten maakt of je hebt een moeilijke periode, gaat God dan minder van je houden? Of een andere gedachte, ik heb bepaalde problemen en weet je wat, dat is eigenlijk hopeloos. Ik ben eigenlijk misschien wel de slechtste persoon die er maar leeft. Nee, er is gewoon geen oplossing voor. En dit zijn eigenlijk allemaal van die menselijke gedachten die we zo vaak in ons eigen hoofd tegen onszelf spreken. En Jezus, hij is de bron van het ware leven. En die uitspraak van Jezus, wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen, is eigenlijk best wel een bijzondere uitspraak, als je erover nadenkt. Want wie zou nou zijn leven niet willen behouden? Wij proberen juist zo lang mogelijk te leven. Als we ziek zijn, wat doen we dan? Gaan we naar het ziekenhuis of gaan we naar de dokter? Als we ons niet lekker voelen, dan pakken we vaak medicijnen om weer ons beter te voelen. Nee, wat bedoelt Jezus eigenlijk met deze uitspraak? En Jezus heeft het ook niet over het sterven van ons eigen lichaam. Nee, maar hij heeft het eigenlijk over het sterven van ons eigen ik. Van ons eigen ego, waar we allemaal last van hebben. En wat betekent het dan, het sterven van ons eigen ik of ons eigen ego? En op een andere plaats, waar hetzelfde verhaal ook voorkomt, ik denk dat er wel een mooi voorbeeld staat. Wat dat betekent. Er staat namelijk, want wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben, voor hem zal de Zoon des Mensen zich ook schamen. Dus eigenlijk heel simpel gezegd, als wij ons schamen voor de woorden van Jezus, en die dingen die hij heeft gezegd en gedaan, dan zal hij zich ook voor ons schamen. En dat betekent niet dat we niet meer voor eeuwig bij hem zullen zijn, maar het zijn in ieder geval geen positieve woorden. Het is iets wat enorm veel impact heeft. En dit kan best wel confronterend zijn. Want sommige mensen, we kennen ze misschien allemaal, die zijn supervrij, die kunnen tegen iedereen over Jezus vertellen, over God vertellen. Maar als ik eerlijk naar mezelf kijk, ik vind het soms best wel lastig. Ik moest ook denken aan een gesprek met een collega enkele weken geleden. Hij had het over zijn buurvrouw en hij was een beetje negatief over zijn buurvrouw aan het praten. En die zei, ja, dat is zo'n kerkvrouwtje en die gaat naar de kerk. En hij was er een beetje negatief over doen. Ik dacht, oeh, wat kan ik zeggen? En er was een paar andere collega's waren erbij en ik dacht, ja, weet je wat, ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Weet je wat, ik zeg er maar ook niks dat ik ook vaak naar de kerk ga. Ik heb geen zin en gezeur in dit gedoe. En weet je wat ik deed? Ik koos eigenlijk voor mezelf. En eigenlijk zat er ook een stuk schaamte bij. En misschien herken je dat wel. Dat je eindelijk die kans hebt om iets over je geloof of iets over Jezus te kunnen vertellen. Maar om wat voor reden kies je eigenlijk voor jezelf. En dan zijn deze woorden best wel pittig van de Heer Jezus. En confronterend. En Jezus, hij was de persoon die eigenlijk de volmaakte wil deed van de Vader. En dan, waar we over nagedacht hebben, al je kruis opnemen en jezelf verloochenen. Dit is wat Petrus het hoorde, wat hij moest doen als hij achter Jezus aan wilde gaan. En hij zal ons en Petrus ook nooit hiertoe dwingen. Maar als je christen bent en je zegt, ik wil Jezus volgen, dan is dit wel de radicale boodschap die Jezus van ons vraagt. En wie of wat staat er nou werkelijk centraal in jou en mijn leven? Wat draait eigenlijk ons leven om? Is het eigenlijk om jou of wat mensen van jou vinden? En wat jij allemaal graag wil doen? Je hebt een hele bucketlist. Of misschien jouw succes in jouw leven of jouw welvaart, jouw eigen dromen. En eigenlijk is het heel simpel om erachter te komen, wie staat er nu centraal in je leven? En dan gaat eigenlijk, waar gaat jouw geld naartoe? Waar gaat jouw tijd naartoe? En wat is eigenlijk jouw echte passie, jouw drijfveren van jouw leven? En dan weet je eigenlijk meteen, wie of wat staat er centraal in je leven? En ik heb deze vraag me ook zelf gesteld, van nee, voor wie of wat leef ik eigenlijk? En dat is soms best wel confronterend. Soms komen er mooie dingen uit, soms denk ik van oeh. En enkele maanden geleden, toen heeft een stichting eigenlijk mij gevraagd. Die zei, ja, weet je, Pieter, wil jij een aantal uren voor ons komen werken? Omdat, we denken dat jij de juiste persoon bent. En sinds anderhalf jaar werk ik in het Catharinenziekenhuis hier in de stad. En heb ik echt supergoed naar mijn zin. En ja, dat betekent dus, als ik daar voor die stichting ga werken, dan moet ik een aantal uren minder werken bij het Catharinenziekenhuis. Toen kwamen er eigenlijk allerlei gedachten bij me op van, poeh, is één kant wel heel mooi om te doen, maar ja, financieel is het niet zo heel interessant. Ik denk dat het Catharinenziekenhuis een hele goede baan heeft. Die betalen heel wat meer dan een stichting, die niet zoveel geld hebben. En als ik een x-aantal uren minder ga werken daar, ja, weet je, het werk zal niet heel veel minder worden. Dus ja, het zal waarschijnlijk veel drukker worden, wat meer stress. Bij die stichting, ja, daar komen ook allerlei dingen voorbij, dus het geeft ook weer extra druk. Als ik voor die stichting ga werken, zal ik waarschijnlijk soms één of soms x aantal dagen van huis zijn. Ja, we hebben een gezin met jonge kinderen, dat is best wel hectisch vaak. Ja, dat betekent meer druk voor mevrouw Helga, ook voor de kids. En dan moeten we allerlei dingen weer regelen. Toen dacht ik eigenlijk van, ja, waarom zou ik het eigenlijk complexer maken? En het is heel goed om over keuzes na te denken. En de laatste tijd ben ik dus bezig om over na te denken over je kruis opnemen, jezelf verloochenen. Toen dacht ik eigenlijk bij mezelf, ja, weet je wat? Eigenlijk is de keuze heel simpel. Ik geloof echt, dit is iets wat Jezus van mij vraagt nu. Dus ik kan het wel moeilijk doen, maar Jezus vraagt het. Dus ik moet het gewoon doen. Ook al is het misschien niet heel makkelijk en fijn voor mijn eigen relaxe leventje. Dit is wel iets wat God van mij vraagt. En het mooie is ook, afgelopen week heb ik met mijn leidinggever erover gehad. Ik dacht, oh nee, wat gaat hij nou zeggen? Moeilijk, moeilijk. En uiteindelijk zei hij, ja, weet je wat Pieter, als dit echt jouw passie is, ja, ik kan je toch niet tegenhouden, anders ga je misschien ergens anders naartoe. Ik wil graag ook hierin meedenken. En binnenkort ga ik met die stichting om tafel, om hoe gaan we het nou praktisch inregelen. En het dagelijks opnemen van het kruis is dat ik minder word. En dat ik steeds minder mijn eigen rechten, mijn eigen leventje voorop zet. En dat ik steeds minder keuzes maak voor mijn eigen ik, voor mijn eigen ego. En dat ik steeds minder mijn eigen wil doe. En dit zijn best wel heftige uitspraken. Maar het volgen van Jezus is ook heel radicaal. En hij vraagt eigenlijk ons volledige leven. En dan wil ik eigenlijk nu nog kort ook kijken met jullie naar de schatten eigenlijk in dit verhaal. En hoe kunnen die schatten ons nu helpen om een beter antwoord te geven op die vraag, wie is Jezus? En Petrus, die gaf dat juiste antwoord op de vraag, wie is Jezus? Want hij zei namelijk, Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus is de Christus, hij is die Messias. Hij is die lang verwachte persoon die de mensheid kan verlossen. En hij is de Zoon van de levende God. En wij dienen levende God. God is niet dood zoals Friedrich Nietzsche, die Duitse filosoof, zei. Nee, God is levend. En daarom is het ook heel logisch dat God vandaag de dag spreekt. Hij spreekt door mensen, hij spreekt door impressies, hij spreekt door gebeurtenissen, hij spreekt door gedachten, door de natuur en op heel veel andere manieren. En misschien is wel de, ja, de allerduidelijkste manier waar hij door spreekt, is door de Bijbel. Want deze Bijbel, daar kunnen we enorm veel schatten in ontdekken. Want die Bijbel is namelijk de geopenbaarde wil van God voor ons mensen, voor jou en voor mij en voor de mensheid die ooit allemaal al geleefd hebben en voor de mensen die nog ooit zullen leven. En die Bijbel is echt een lamp en een licht voor ons leven. Die Bijbel die onderwijst ons, die voedt ons op, die is krachtig, die is levend, geeft wijsheid, ontmaskert ook leugens. Laat zien dat als we in Jezus geloven dat we niet meer een zondaar zijn, maar een heilige, perfect in de ogen van God. En bovenal, die Bijbel laat zien dat Jezus Christus niet dood is, maar dat hij werkelijk leeft. En er is altijd hoop. Diezelfde Petrus uit ons, waar we naar hebben gekeken, die was ook bij het moment dat Jezus gevangen werd genomen. En Jezus werd naar het huis van de hoge priester Caiaphas gebracht. En Petrus staat erbij. En wat gebeurt daar? Iemand zegt, hé, jij bent toch die Petrus, die vriend van Jezus? En wat zegt Petrus? Nee, ik ken die niet. Tot 3 maal toe zegt hij, nee, ik ken die niet.
Driemaal verloochende Petrus naar Jezus. En wat had Jezus nu gezegd tegen Petrus? Je moet jezelf verloochenen als je mij wil volgen. Maar Petrus deed dat niet. En wat een contrast is dat met de Petrus toen hij die toespraak hield op die eerste Pinksterdag. 40 dagen nadat Jezus was gestorven en was opgestaan. Wat doet Petrus daar? Hij brengt daar de boodschap over Jezus. Dat hij moest gaan lijden, sterven en moest opstaan. Om zo de zonde van de hele wereld, van de hele mensheid op zich te nemen. En dan zegt hij dat een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal gered worden. En dat is vandaag de dag nog zo. Een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal gered worden. En wat gebeurt er op die dag? 3000 mensen die nemen die boodschap aan. 3000 mensen die zeggen, ja, vanaf nu wil ik Jezus volgen. En er is hoop voor iedereen. Er is altijd weer een weg terug naar God. Voor Petrus, maar ook voor jou en voor mij. En eigenlijk het enige wat we hoeven te doen, is ons leven weer opnieuw in die handen van God te leggen. En we kunnen ons elke dag omkeren, elke dag bekeren. Elke dag hebben we weer die kans om het juiste en het goede te doen. En dan een van die radicale uitspraken van Jezus. Want wie zijn leven zal willen, behouden, die zal zijn leven verliezen. Maar er komt nog een hele mooie zin achteraan. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, om Jezus, die zal het juist vinden. En dit is ook een prachtige schat. Het echte, waardevolle leven is te vinden in Jezus Christus. Als we ons leven dus opofferen voor Hem, dan zullen we het leven vinden. Als wij dus verlies lijden, en er zijn heel veel mensen die dat hebben gedaan, en soms letterlijk en soms figuurlijk, omdat we juist Jezus volgen, dat is er geen verlies, misschien in de ogen van mensen of misschien van onszelf soms. Nee, maar dat is juist winst in de ogen van God. En er was ook een periode in mijn leven. Ik kende Jezus al, maar er was een periode ook dat eigenlijk een stukje plezier en genot, daar draaide eigenlijk mijn leven een heel groot gedeelte om. Ik wilde zo graag leven en genieten. Maar niet op de manier zoals God dat eigenlijk van mij vroeg. En op een bepaald moment, toen moest er eigenlijk iets veranderen. En toen kwam ik eigenlijk een man tegen. En die man die wees me op Ezechiël. En Ezechiël is een profeet uit het Oude Testament. En die ziet daar een soort visioen van God. En ik was dat aan het lezen. En God die liet iets zien, dat die woorden die werden levend. En toen zag ik eigenlijk hoe groot en machtig God wel niet is. Hoe hoog verheven en majestueus wel niet is. En ik kreeg zoveel ontzag voor Gods heiligheid, dat ik eigenlijk zag, ik ben mijn leven echt aan het verliezen. Als ik zo doorga, dan verlies ik mijn leven. En ik wist, ik moet hier iets in veranderen. Ik moet me echt hiervan bekeren. En dat moment heeft me echt geholpen om eigenlijk dat plezier en genot eigenlijk op te geven, te verliezen. En om mijn leven weer opnieuw in die handen van die levende God te leggen. Het is, als ik nu terugkijk, is echt een keerpunt geweest. Het is zo goed en mooi om dat als God zoiets laat zien. En dan die laatste schat eigenlijk in ons verhaal. Dat is eigenlijk helemaal op het einde van ons verhaal. Die Jezus, waar we over nagedacht hebben, die komt terug in heerlijkheid. Hij komt, zodat we voor altijd bij Hem mogen zijn. En wat komt Hij doen? Hij komt om een ieder te vergelden naar zijn daden. Hij komt dus om ons loon te geven, om iets aan ons te geven voor alles wat we voor Hem hebben gedaan. En na dat lijden en strijden en soms worstelend leven wat we ook gewoon hebben, ligt dat prachtige loon voor jou en mij klaar. En wat een heerlijk vooruitzicht om voor altijd en eeuwig bij Jezus te mogen zijn. Al die offers die je hebt gemaakt, die zijn niet voor niks geweest. Die zullen eindelijk beloond worden. En tot slot, Jezus, wat je er ook van denkt, Hij is niet zomaar een persoon als jij en ik of andere personen. En sommige mensen, hoorden we ook in het filmpje, die zeggen dat Hij misschien goed is. Maar Jezus is niet goed. Hij is die allerbeste. En sommige mensen zeggen misschien dat Jezus groot is, maar hij is ook niet groot. Hij is die allergrootste. En sommige mensen zeggen misschien ook, hij was wijs. Maar hij was niet zomaar wijs. Hij is die allerwijze die ooit heeft geleefd. Jezus, hij is die lang verwachte Messias. De redder van de wereld. Hij is die zoon van die levende God. En dan ook heel persoonlijk die vraag voor jou. Wie is deze Jezus voor jou? En ik hoop dat je daar de komende week ook over na gaat denken. Wie is Jezus voor jou?